Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 132e psalm het 11e en het 12e vers. Daar zal ik David door mijn krachten horen van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. En daarna ook het 12e vers. Schriftlezing is uit de psalmen, uit de 89ste. We lezen daarvan de versen 20 tot en met 38. Psalm 89, de versen 20 tot en met 38. En in aansluiting op de schriftlezing zingen wij het laatste vers van de 78ste psalm. En dat is vers 36. Hij deed zijn knecht van achter het vee zich spoeden om Jacob's zaad, zijn dierbaar volk, te hoeden. Psalm 78, vers 36. Wij lezen dus Psalm 89 en we beginnen bij het 20ste vers. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd: ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Ik heb David mijn knecht gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd, met welke mijn hand vast blijven zal. Ook zal hem mijn arm versterken. De vijand zal hem niet dringen en de zoon der ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken. maar ik zal zijn wederpartijders verpletteren voor zijn aangezicht, en die hem haten zal ik plagen. En mijn getrouwheid en mijn goedertierenheid zullen met hem zijn, en zijn hoorn zal in mijn naam verhoogd worden. En ik zal zijn hand in de zee zetten en zijn rechterhand in de rivieren. Hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotssteen mijns heils. Ook zal ik hem ten eerstgeboren zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Ik zal hem mijn goedertierenheid in eeuwigheid houden, en mijn verbond zal hem vast blijven. En ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten, en zijn troon als de dagen der hemelen. Indien zijn kinderen mijn wet verlaten en in mijn rechten niet wandelen, indien zij mijn inzettingen ontheiligen en mijn geboden niet houden, zo zal ik hun overtreding met de roede bezoeken en hun ongerechtigheid met plagen. Maar mijn goedertierenheid zal ik van hem niet wegnemen en in mijn getrouwheid niet feilen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen en hetgeen uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen. Ik heb eens gezworen bij mijn heiligheid, zou ik aan David liegen. Zijn zaad zal in der eeuwigheid zijn, en zijn troon zal voor mij zijn gelijk de zon. Hij zal eeuwiglijk bevestigd worden, gelijk de maan. En de getuige in de hemel is getrouw. Wij slaan vanavond nog een keer de 132e psalm op, om daaruit Gods woord te beluisteren. Psalm 132 en daarvan het laatste vers, vers 18. Daar zegt God: ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien. Laten wij Gods aangezicht zoeken en de Heere om zijn zegen bidden. Heere, we willen vanavond niet zonder u deze kerkdienst beginnen. Als we het zonder u zouden moeten doen, Heere, dan was het alles ijdel. Maar als u in ons midden zou willen komen en als u getuigenis wilt geven aan het woord van uw genade, dan is het zeker niet ijdel. Integendeel, dan zal het vrucht dragen. Mogen wij zo samen zijn. Mogen wij zo uw woord openen, lezen, beluisteren. Mogen we zo onder de prediking van het evangelie verkeren, heren, op deze adventszondag, op deze avondmaalszondag. En wilt gij dan in ons midden zijn, met de krachtige en met de heerlijke werking van uw Heilige Geest. We zijn mensen die de adem in onze neusgaten hebben. En we zijn zomaar uit dit leven weggerukt. Telkens weer zijn daar de bewijzen van dat de mens broos is. Dat hij een sterveling is. Er zijn er ook in het midden van de gemeente die daar heel kort geleden nog weer eens heel nadrukkelijk bij bepaald zijn geworden. En die rouw dragen vanwege het feit dat één uit hun familiekring, tot wie ze betrekking op, met wie ze verbonden waren, uit het leven werd weggenomen. Heren, wij bidden van u dat u ze gedenken wilt in de weg die zij als nabestaanden gaan moeten. Dat u ze gedenken wilt in uw gunst. Dat u ze helpen en sterken wilt. En dat u de boodschap die ook langs deze weg tot hen en tot ons allen keer op keer komt, zo wilt heiligen aan ons hart, dat wij als we het nog nooit gedaan hebben, haast leren maken. En als wij in ons leven die haast al kregen, inderdaad ook mogen zoeken en blijven zoeken totdat wij geborgen zijn. En als wij de geborgenheid kennen, heren, bij u de heren, ach, wat is er dan reden tot verwondering, tot aanbidding ook, dat gij dat aan mensen zoals wij wilt schenken. Heren, bereid ons voor op de laatste reis, op de ontmoeting met u. Mogen wij voorafgaande aan die ontmoeting u hier in ons leven ontmoeten. In uw woord, door uw geest. En zo tot zaligheid. En geef dat wij ook in de prediking van vanavond dan uw stem mogen horen, heren. We zijn bij elkaar om het evangelie van de Heere Jezus te beluisteren. Daar gaat het immers altijd weer om. Daar gaat het toch zeker ook in de adventsweken om. Om hem die in deze wereld gekomen is. En die voorafgaande aan zijn komst in het vlees, die komst al zo menigmaal en op zoveel wijze heeft laten aankondigen, opdat uw volk van de oude dag u zou leren verwachten. Heren, zo is het in feite nog, al zijn de dingen veranderd en al hoeven wij uw eerste komst niet meer te verwachten, omdat die al geweest is. Er zal toch, als het goed is bij degene die u vrezen, toch altijd weer een verwachting, een heilsverwachting zijn. Dat u tot de ziel wilt komen, maar ook die heilsverwachting dat naar uw eigen toezegging gij straks zult wederkomen op de wolken des hemels, wanneer aller oog u zal zien. Heren, wij hebben dat nog te goed en we zullen dat allemaal meemaken. We zullen allemaal daarbij betrokken zijn en voor uw rechterstoel moeten verschijnen, maar het zal zo'n verschil zijn hoe wij daar zullen komen, zonder verschrikken of een en al schrik. Want tussen die twee ligt verder niets. Een en al schrik, omdat we u niet kennen, of zonder verschrikken, omdat we het door het geloof hebben geleerd dat gij u al eerder in onze plaats zelf in het gericht hebt willen stellen en al het oordeel hebt willen wegnemen. Heren, en zal het nu wel zijn, nu en in de eeuwigheid, dan moeten wij u hier toch leren kennen als onze redder. Ach, Heren, bind dat op ons hart, voor het eerst of bij vernieuwing. En geef dat wij van u die genade mogen ontvangen, dat wij vluchten mogen en schuilen mogen achter uw offerande, o Heere Jezus. Dat we de hoornen van het altaar mogen vastgrijpen, om zo gered te worden. Heren, wij bidden van u om een gezegende uren, die ook een uren van nabetrachting is. Vanmorgen mocht het heilige avondmaal in het midden der gemeente worden bediend. Vanmorgen mochten wij in de tekenen op uw tafel ook aanschouwen dat gij, Heere Jezus Christus, uzelf tot in de dood hebt willen vernederen, omdat alleen langs die weg een volk, een zondaarsvolk, verlossing kon krijgen. Maar gij zijt gegaan, Heere, de weg ten einde toe, en niemand heeft u van die weg teruggehouden, zelfs de boze niet. U hebt alles volbracht. U hebt uzelf willen vernederen en u zijt gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. En nu is er een geopende toegang en nu is er verzoening met God. En nu is er een eeuwige zaligheid en gij maakt al de uwen daar deelgenoot van. Heren, we danken u voor die rijke evangelieprediking die in woord en sacrament tot ons mocht komen. En als we dan nu vanavond bij elkaar zijn in een uren van nabetrachting, stem onze harten dan andermaal af op uw woord. En geef dat wij ook de boodschap die vanavond in ons midden mag worden neergelegd mogen verstaan. Heren, in al de ernst komt toch het evangelie weer tot ons. Het evangelie voor de nooddruftigen, voor de armen en de behoeftigen. En daarentegen, Heren, dat is de keerzijde. Wat vijand tegen hem zich kampt, zijn hand, zijn onweerstaanbare hand, zal hen bekleen met schaamte en schand. Heren, als we nog zo'n vijand zijn, en laten we dan niet afgaan op wat ons hart daaromtrent zegt, want dat kan ons ook nog bedriegen. Maar laten we dan bij het onfeilbare woord van u gaan. Als we nog zo'n vijand zijn, Heren, ach, dan is het vandaag nog genadetijd. Laten we dan de gelegenheid gebruiken en de roepstem verstaan om vrede met u te mogen maken. Vrede met u, de grote zoon van David, op wiens hoofd de gloriekroon voor eeuwig bloeien zal. O Heren, wij bidden van u dat gij ook in uw koningsheerlijkheid een gestalte onder ons zou mogen krijgen. En dat alle die uw naam oprecht vrezen, dat ook zouden mogen beleven en dat zouden mogen betonen, ook in een gehoorzame, godvruchtige wandel naar uw koninklijk bevel. U bent het waard, Heren, dat uw volk u dient, dat uw volk u vreest, dat uw volk u kroont, dat uw volk u erkent als de koning der koningen en als de zaligmaker die volkomen voldaan heeft. Heren, geef ons uw zegen als wij met elkaar deze kerkdienst mogen beleven. Uw naam tot verheerlijking. Ach, wij zijn het niet waard dat u zo met ons bemoeienissen zou willen houden. Maar doe het toch nog, Heren, ondanks onze onwaardigheid en ondanks onze zonden. En wilt gij genadig in ons midden zijn. Wees ook overal waar uw woord gepredikt mag worden. Wilt gij zijn daar waar het evangelie nog nooit geweest is, Heren, in deze wereld. Laat het daar komen mogen. Laat het daar ook zijn kracht mogen doen. Wilt u er zelf aan paren de werking, de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest. En breng er zo nog velen toe, ook uit het heidendom. Breng er ook velen toe uit het volk van Israël, Heren, die leren zien wie die Davids zoon is, waar het woord zo overvloedig van spreekt. Wie het is die gij beloofd hebt en die gekomen is, en mogen zij ook voor hem leren buigen. En maak zo over het ganse rond der aard uw genade weldaden nog heerlijk. Heren, hoor ons dan nog om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit de 89ste psalm, het 10e en het 11e vers. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken dag en nacht. En ik zal in tegendeel al wie hem wederstaat verpletteren voor zijn oog en plagen wie hem haat. 89 vers 10 en 11. Dat wij in de 132e psalm met een messiaanse psalm te doen hebben, dat is ons al eerder gebleken. Maar als het ons nog niet duidelijk was uit het voorafgaande gedeelte, dan moet het ons toch wel heel duidelijk worden aan het eind van deze psalm. Vers 11 wees er al duidelijk op, de Heere heeft David de waarheid gezworen, waarvan hij niet wijken zal, zeggende: van de vrucht van uw buik zal ik op uw troon zetten, En we vinden hierin duidelijk een parallel met de psalm die we vanavond gelezen hebben. En waar we ook een aantal keren uit zingen, de 89ste. Waar het over diezelfde zaak gaat, over de grote zoon van David die op zijn troon zal zitten om te regeren tot in eeuwigheid. En u herinnert u wellicht dat de engel Gabriel bij de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus, toen hij in Nazareth kwam om Maria die tijding mee te delen, dezelfde dingen ging zeggen. Hij herinnerde ook aan David. En hij wees erop dat die koning die geboren zou worden op de troon van David zou zitten. En dat hij zou regeren tot in eeuwigheid. Wel, dat wordt nog eens duidelijker gezegd, nog eens extra onderstreept in het slotgedeelte van deze 132ste psalm. Daar zal ik, vers 17, David een hoorn doen uitspruiten. Ik heb voor mijn gezalfde een lamp toegericht. En dan ook nog de woorden die wij speciale aandacht geven vanavond. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien. Wel, dat ziet natuurlijk op David allereerst, maar dat ziet nog veel meer op degene die na David komen zal, waar David niet alleen de vader van is, waar David niet alleen de stamvader van is, maar waar David ook de voorafschaduwing van is. Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Dus we doen de tekst geen onrecht, geen geweld als wij hem op de Heer Jezus betrekken. In de lijn van wat de engel Gabriel zei, in de lijn van wat vele andere plaatsen in het Nieuwe Testament ons ook zeggen. Christus, hij is die koning. Hij is het op wiens hoofd de kroon bloeien zal. Hij is het wiens vijanden door hem met schaamte bekleed zullen worden. Vanmorgen hoorden wij over het volk van die koning. Vanmorgen hoorden wij wat hij voor dat volk doet. Wie hij voor dat volk is. Vanavond worden we ertoe geroepen om met elkaar ook een ogenblik stil te staan bij degene die niet tot zijn volk behoren. Want die zijn er ook. Ik kan het zo zeggen, allen die niet tot die nooddruftigen behoren, waar de tekst van vanmorgen over sprak, allen die niet behoren tot hen, die leerden hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, die begeerden verzadigd te worden met dat hemelse brood dat hij zelf is, allen die daar geen kennis aan hebben, die daar vreemd van zijn, die dus niet tot zijn volk behoren, die behoren niet bij een of ander neutraal volk. Die behoren niet bij een soort derde categorie, al zou een mens dat wel wensen. Maar die behoren bij zijn vijanden. En vandaar dat wij in de schrift er iedere keer ook weer op gewezen worden, dat het zo allernoodzakelijkst is om de vraag aan onszelf te stellen, dat is nodig voorafgaande aan de avondmaalsviering. Dat is een van de aspecten bij de voorbereiding. Maar dat is ook nodig na de avondmaalsviering, in de uren van nabetrachting, dat we ertoe geroepen worden om de vraag onder ogen te zien. Waar horen wij dan bij? Bij de nooddruftigen, dat is bij de zijnen, die in zichzelf arm en ellendig zijn, maar die genade ontvingen. Of bij diegene die zijn vijanden zijn. Kijk eens, wie wij ook zijn, we krijgen allemaal met deze koning te maken. Deze koning zal namelijk straks ook als rechter wederkomen. Hij is gekomen en hij is gezet tot een val en opstanding voor velen in Israël. Voor de een is hij een oorzaak van eeuwige vreugde en zegen. En voor de andere is hij een steen des aanstoots en een rots der struikeling. De een wordt door hem, ik denk aan wat de psalm zegt, bekleed met heil. Vers 16, haar priester zal ik met heil bekleden. En de ander wordt door hem bekleed met schaamte. Dezelfde hand bekleedt de een met heil en bekleedt de ander met schaamte. We zullen allemaal met hem te maken krijgen. Maar wat zal hij voor ons zijn? Dat hangt er helemaal van af wie wij voor hem zijn. Het gaat dus nu allereerst over zijn vijanden. U zegt misschien dat is niet zo'n aantrekkelijk thema. Dat mag zo zijn. Misschien dat wij liever over zijn vrienden horen en dat volk van zijn vrienden horen beschrijven. En daar is op zijn tijd ook alle reden en alle aanleiding toe. Maar wij kiezen de thema's niet uit. Wij kiezen niet uit waar het woord van God over zal spreken. We hebben tenslotte alleen maar in de verkondiging van het evangelie de volle raad Gods te verkondigen. En de Heere heeft vastgesteld wat zijn openbaring zal zijn. En het heeft de Heere behaagd over zijn volk te spreken en hen te omschrijven. En hen te tonen en te laten weten wat dat voor mensen zijn. Maar het heeft de Heere ook behaagd om in zijn woord te vertellen, niet alleen dat er vijanden van Christus zijn, maar ook wie dat zijn en waarom ze het zijn. En zoals David vijanden had, zo heeft ook Davids zoon ze. David had vijanden, zei ik. Ja, van buiten de Edomieten, de Moabieten, de Filistijnen, maar ook van binnen. In zijn eigen volk, Achitofel, die meedeed met de samenzwering. En nog dichter bij huis kon David zijn vijanden zoeken. In de kring van zijn eigen huisgenoten heeft David zijn vijanden ontmoet. Absalom, die hem naar de kroon stond, die hem van de troon verjoeg, die in zijn plaats koning wilde zijn. Absalom, zijn eigen kind. Ook hij een vijand. Maar waarin die vijanden nu allemaal verschilden, de Filistijn aan de ene kant en Achitofel aan de andere kant, de Edomiet aan de ene kant en Absalom aan de andere kant, één ding hadden ze gemeenschappelijk: ze gunden David de kroon niet. Ze wilden hem koning af hebben. Zij wilden niet dat hij koning zou zijn. Daarin stemden ze overeen, ondanks verschil in afkomst enzovoort. En zoals David vijanden had, zo heeft ook Davids zoon vijanden. Nog veel meer, zou ik zeggen. En ze komen uit allerlei soorten, uit allerlei kringen. Dat was zo tijdens zijn rondwandeling op aarde, toen hij nog in staat van vernedering was. Wat heeft hij toen een vijandschap ondervonden? Van de Farizeeën en de Sadduceeën en de Herodianen en van de scharen. Wat heeft hij toen een vijandschap ondervonden? Eigenlijk van de kant van allemaal die hem niet wilden erkennen. En als wij nu de situatie bezien na zijn verhoging, na zijn hemelvaart, nu hij gezeten is aan de rechterhand van zijn vader, is nu over met de vijandschap tegen Christus en met het verzet tegen zijn koninklijke heerschappij. Oh nee, toen hij ten hemel gevaren was, toen heeft zijn vader hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand. En toen heeft de vader gezegd: heers in het midden van uw vijanden. En ze zijn er nog. De kerk, de eerste kerk, zoals we die beschreven vinden in het boek Handelingen, heeft er in een van haar gebeden die ze gezamenlijk opgezonden hebben van getuigd. Als die kerk in de verdrukking bidt dat tegen Gods heilig kind vergaderd zijn, zoveel vijanden. En nog is het zo. Waar zoeken we ze dan? Wie zijn de vijanden van Christus? Ach, u kunt ze zoeken waar u Davids vijanden allereerst zocht. Bij de buitenstaanders, bij de vreemden, bij de heidenen. Bij degene die met hem gans geen rekening begeren te houden. Bij degene die in hun gedrag en in hun woorden hem onteren en smaadheid aandoen. Zoals er ook in de dagen van zijn vlees waren die hem uitscholden voor een vraat en voor een wijnzuiper. Zo wordt ook vandaag zijn naam onteerd en gelasterd. En zo wordt er allerlei laster over de heilige Zoon van God uitgegoten. Er zijn er inderdaad ook vandaag die in hun hele levensgedrag openlijk uitspreken: wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. En die daarmee zich openbaren als vijanden van Christus. Ze hebben een andere God die ze dienen. En hun God is in deze wereld. En ze hebben andere lusten en begeerten die ze volgen. En die lusten en begeerten, dat zijn de lusten en begeerten van hun eigen verdorven hart. En ze bekommeren zich niet om God en om zijn Christus en om de eer van zijn naam. Ze bekommeren zich evenmin om hun eigen zaligheid. Zulke zijn er en ze zijn er volop in deze wereld. Ze zijn er ook onder ons. Maar hoe u ook over uzelf denkt, weet dat de Bijbel, als u een andere God dan de enige God dient en navolgt, weet dat de Bijbel u een vijand van Christus noemt. En wat de consequenties daarvan zijn, zullen we straks zien. Maar niet alle vijanden gedragen zich zo openlijk. Er zijn er ook die aan de buitenkant gemeten en naar het uiterlijk geoordeeld zich fatsoenlijk gedragen. En op wie er leven eigenlijk niet veel aan te merken is. Die zelfs ook nog wel godsdienstig zijn en een bepaalde mate en vorm van vroomheid erop nahouden. Als je alleen in rekening brengt wat het oog ziet, wat je zo waarneemt, wat de buitenkant vertoont, dan zou je helemaal niet geloven dat ze vijanden zijn. Maar toch, naar de normen en de maatstaven van het woord van God geoordeeld, zegt de Heere van ook allerlei fatsoenlijke en naar de buitenkant christelijke en zelfs vrome mensen, dat ze toch zijn vijanden zijn. En dat komt daarin openbaar, dat weet een mens soms niet. Dat kun je aan het levensgedrag ook niet aflezen. Zeker niet onfeilbaar aflezen. Maar dat weet God, de kenner der harten en de proever der nieren. Dat weet hij met onfeilbare zekerheid. Er zijn ook van die fatsoenlijke, christelijke, godsdienstige en vrome mensen die het aan de buitenkant allemaal in orde hebben, maar die nog nooit in waarheid voor die koning hebben gebogen. Die nog nooit zijn koningsrechten van harte hebben erkend. En ze willen tot op zekere hoogte hun leven wel wat aanpassen, maar hun hart blijft hun eigen domein. Daar krijgt de Heere geen zeggenschap. En dus hebben ze nog nooit voor deze koning gebogen. Dat is ook een uiting van vijandschap. Al zie je dat er zo aan de buitenkant niet van af. Maar de Heere oordeelt er toch zo over. Klinkt dat hard en scherp? Ja, maar wanneer zullen we anders een keer zo werkelijk overtuigd raken van de noodzakelijkheid om echt die koning te erkennen? Er zijn er ook die het zonder die koning en zijn macht, zijn genade vooral ook stellen, omdat ze aan zichzelf genoeg hebben. Hun eigen gerechtigheden zijn hen zoveel waard, die willen ze ook niet inruilen. Ze vertrouwen op iets van zichzelf, Ze steunen op hun eigen verdiensten. Dat is toch allemaal niet voor niks, zo redeneren ze. En wat ze gedaan hebben en nog doen, en hun beste werken en hun ijver en hun toewijding, dat is toch allemaal niet voor niets. Dat zal de Heere toch wel in rekening brengen. Zo hebben ze daar hun verwachting van. Maar het is eigenlijk niet anders dan een miskennen van de enige gerechtigheid van Christus. Een miskennen van de algenoegzaamheid van zijn offer. Alles waarop wij steunen wat geen Christus is. Wat wij naast Christus proberen vast te houden. Hoe geveinsd het ook mag zijn. Dat is toch ook weer een uiting van het feit dat wij ons niet aan hem en aan hem alleen begeren te onderwerpen. Dat is ook een vorm van vijandschap. Davids vijanden waren, zo zagen we voor een deel ook te vinden, in zijn eigen kennissen, in zijn eigen familiekring. De man die zijn brood at, Achitofel, had ook de versenen tegen hem opgeheven. En zijn eigen zoon, die uit zijn lichaam voortgekomen was, had ook de opstand tegen David ingezet. Davids grote zoon heeft het niet anders meegemaakt. Die woorden van David in de 41ste psalm, die betrekking hebben op Achitofel, die worden in het Nieuwe Testament geciteerd en toegepast op de Heere Jezus. De man die mijn brood at, heeft de versenen tegen mij grotelijks opgeheven. Was niet Judas een van de 12? Judas die hem verriet. En Judas had nog wel gezegd, toen de Heere aankondigde, één uit u zal mij verraden. Judas had nog wel gezegd, ben ik het, Heere. Ze zeiden dat allemaal, al de 11. En die anderen meenden het in oprechtheid. Maar Judas zei het als een geveinsde. Wel, gemeente, dat laat zien dat het dichtbij kan komen. Dat we de vijandschap niet maar ver weg moeten zoeken. Daar waar de Heer Jezus nauwelijks bekend is en waar zijn naam nauwelijks genoemd wordt. Maar we moeten de vijanden ook zoeken daar waar de Heer Jezus wel bekend is. Waar hij een kring van mensen om zich heen verzamelt. Waar hij met de zijnen aanzit om de maaltijd te gebruiken, de man die mijn brood at. We moeten het heel dicht bij huis zoeken. Daar waar mensen belijdenis deden. Daar waar mensen, en dat ook nog getrouw, naar de kerk gaan. Daar waar mensen het avondmaal vieren. Kijk, die dingen zijn wel goed, maar die zijn geen bewijs dat we nou vrienden zijn. Een mens kan nog zoveel voor de vorm doen, zoals Judas. Een mens kan nog zoveel doen om van de mensen gezien te worden, om een goede indruk te maken. Een mens kan nog zoveel doen om zijn godsdienstige behoeften een beetje te bevredigen en om zijn eigen vrome gevoelens een beetje te strelen. Heb toch oog voor de arglistigheid van ons verdorven hart. Zeg eens, bent u misschien een vijand? Zeg eens eerlijk, al zat u vanmorgen wellicht aan de tafel, bent u misschien een vijand? Ga het eens na met eerlijkheid. En dan met zo'n eerlijkheid, zoals we eerlijk zullen zijn op de jongste dag. Want met die ernst en met die eerlijkheid moeten wij onszelf behandelen. Zoals we eerlijk zullen zijn als Christus op de wolken verschijnt. En als iedereen voor hem rekenschap af moet leggen. Ik weet wel, als ik de dingen zo zeg, dan kan ik daarmee een geveinsde niet echt vangen. Want die laat zich niet vangen. die kun je nooit vast en klem krijgen. Behalve Gods geest kan dat. Een geveinsde wil niet ontdekt worden. Een geveinsde wil niet nooddruftig worden, is het alleen in naam. Een geveinsde wil niet ontmaskerd worden als een vijand. Want die heeft altijd argumenten bij de hand om te zeggen dat hij toch zo'n vriend is. En dat hij het toch zo goed bedoelt. Maar er zijn planten, zegt de Heer Jezus, die de hemelse Vader niet geplant heeft. Die zijn er. En die zullen uitgeroeid worden. Alle plant die mijn hemelse Vader niet geplant heeft. Die zichzelf geplant hebben. Of die door een dominee geplant zijn. Of die door een vader of moeder geplant zijn. Of die door een man of vrouw geplant zijn. Alle plant die mijn hemelse Vader niet geplant heeft. Die zal worden uitgeroeid. Die ernst is er ook. En zo dichtbij komt het dan. Niet alleen in een uren van voorbereiding. Maar ook in een uren van nabetrachting. En dan zegt u maar als u zo preekt dan. En zo dichtbij komt het dan. Niet alleen in een uren van voorbereiding. Maar ook in een uren van nabetrachting. En dan zegt u maar als u zo preekt dan. Maak je een bekommerd mens. Die toch oprecht en eerlijk met de dingen bezig is, maar in verwarring. Zo'n ontdekkend, zo'n pijnlijk woord, dat sticht alleen maar verwarring en dat geeft alleen maar onrust. Ja, maar de vraag moet gesteld worden. De Heer Jezus zei het niet zonder bedoeling. Hij zei het zonder Judas rechtstreeks aan te wijzen. Hebt u daar wel eens op gemerkt? Hij wist wie hem verraden zou. Maar hij zei tegen zijn discipelen niet, u moet oppassen voor Judas, want dat is de verrader. Hij zei alleen maar, één uit u zal mij verraden. En hij bracht ze allemaal in grote onrust. Hij bracht ze allemaal in grote verwarring. Hij bracht ze allemaal tot die benauwende vraag, ben ik het? U bent er best toe in staat. Ook al hebben u in uw leven genade ontvangen. U bent er best toe in staat, nietwaar? Want u hebt toch wel eens wat gezien van die vijandschap. En u hebt het misschien niet voor mogelijk gehouden dat na die eerste liefde er toch nog vijandschap overbleef. U hebt het niet voor mogelijk gehouden toen de liefde Gods in uw hart uitgestort werd. En toen u het voor het eerst in alle oprechtheid tot de Heere gezegd hebt. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. En aan de oprechtheid twijfelen we niet. Maar u hebt het niet voor mogelijk gehouden dat u later nog eens ontdekken zou. Dat er nog zoveel vijandschap en afkerigheid overgebleven is. En als God maar eens een weg met ons gaat die ons niet aanstaat. En als de Heere maar eens dingen in ons leven doet die wij niet zouden hebben begeerd. En als we maar eens een ogenblik aan onszelf worden overgelaten. Oh, dan kan het, ook al blijft de mond gesloten, dan kan het gaan bruisen van binnen. Wat is dat? Niet anders dan de overgebleven vijandschap. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Ben ik het, Heere? Ben ik misschien toch nog een van uw vijanden? Ondanks alles, ondanks wat ik beleefd, ondanks wat ik gezegd heb, ondanks wat ik gedaan heb, toch nog één van mijn vijanden, van uw vijanden. Die vraag die komt vanavond naar ons toe. Laat u door de geest van het woord, de geest der inspiratie ontdekken. Wat hebt u ontdekt in uw eigen leven? Ook na de avondmaalsviering. Geen volkomen geloof. Geen ijver zoals God waardig is te ontvangen.
geen onderwerping vaak aan zijn heilige geboden en gewillige gehoorzaamheid om alleen hem te behagen. Geen liefde tot hem met heel het hart en heel de ziel en heel het gemoed en al de kracht. Geen liefde tot de naaste zoals de liefde waarmee we onszelf lief hebben. Het is allemaal gebrek, allemaal tekort. En nou niet gelijk zeggen, ja, maar dat maakt de Heer Jezus wel in orde. Hoe weet u dat? Hoe weet u dat? Niet zomaar een vroom gebaar maken en... Nee, nee. Ben ik het? Ben ik het? Het luistert nou. Er is reden tot verootmoediging. En juist als we eerlijk gemaakt zijn door de geest van Christus, dan gaan we het weten. Meer en meer weten wat er nog aan verdorvenheid overgebleven is. En we hebben altijd weer reden om ons te verootmoedigen en te verfoeien. En altijd maar weer reden om te bidden om genade. Gemeente, daar groei je nooit bovenuit. Zolang dat allemaal nog aanwezig blijft in ons hart. Zeg het maar met dat ene woord samengevat. Vijandschap. Zul je altijd weer reden hebben om te bidden genade. O God, hoor hoe een boeteling pleit. En wat gaat de Heer nou met die vijanden doen? Ik bedoel nou die onverzoenlijke vijanden. Niet die vijanden die als boetelingen op de knieën komen. Daar heb ik het straks nog over. Maar op die onverzoenlijke vijanden, op die eigen gerechtige vijanden. Op die vijanden die het zonder de Heer toch nog kunnen stellen. Op die vijanden die dat allemaal bewust of onbewust in hun leven maar laten zitten. Maar in ieder geval niet kunnen zeggen dat zonde en zwakheid en ook vijandschap tegen hun wil in hen overgebleven zijn. Wat gaat de Heere met die vijanden doen? Wel, dat zegt de tekst. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden. Met schaamte bekleden. Wij proberen altijd zoveel mogelijk, als we nog een beetje fatsoen hebben. Er zijn ook mensen die dat zelfs kwijt zijn geraakt. En die schaamteloos door dit leven gaan. Maar als we nog een beetje fatsoen overgehouden hebben, dan proberen we altijd nog zo fatsoenlijk mogelijk voor de dag te komen. En dan proberen wij zelf zoveel mogelijk onze schaamte en de dingen waarover we ons in ons leven hebben te schamen, te verbergen en te bedekken. En we voelen ons diep ongelukkig als we ons echt moeten schamen, als we beschaamd gezet worden. Als iemand in het bijzijn van anderen bijvoorbeeld het een en ander over ons vertelt waar we ons echt over schamen moeten. Maar de Heere zegt dat hij ze zelf met schaamte zal bekleden, zijn vijanden. Hij stelt ze te schande. Hij bekleedt ze ermee. Hij werpt het als een mantel om hen heen. En zodat iedereen het zien kan. Het kleed van fatsoen dat ze nog hebben aangetrokken. Het kleed van de vroomheid waar ze zich mee hebben bedekt. Het kleed van de eigen gerechtigheid waar ze zich veilig achterwaanden. Dat wordt aan fladden gescheurd. En de Heere werpt er het kleed van de schaamte overheen. En niets kan hen dan meer bedekken. Soms gebeurt dat hier op aarde. Als onze snode plannen verijdeld worden. Ik denk aan Achitofel. Soms komt het pas straks. Op de dag waarop hij verschijnt. Dan komt het in ieder geval. Schaamte. Als je dan in je ware gedaante voor de dag komt. En als dan het oog van iedereen, van engelen en duivelen en mensen, kan aanschouwen wat voor mens we eigenlijk geweest zijn. Toen die man die zonder bruiloftskleed in de feestzaal binnengekomen was en aanzat aan die maaltijd, ontdekt werd. En toen die koning die dat feest georganiseerd had, die man aanwees. Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen? geen bruiloftskleed hebbende, toen verstomde hij. Met schaamte bekleed. En dan verstomt de mens. Als de Heere straks, dat zal wat zijn, gemeente. Die gedachte moet u toch eens op u proberen te laten inwerken. Dat zal wat zijn als de Heere straks al zijn vijanden, ook die geveinsde vijanden, ook die gecamoufleerde vijanden die zich geveinsdelijk aan hem onderworpen hebben, als de Heere die straks in hun ware gedaante toont. En als God datgene wat er diep in het hart toch altijd geleefd heeft en wat nooit echt verzoend is en wat nooit en waar nooit echt mee gebroken is, als de Heere dat openlijk zal publiceren. Als de verborgen dingen des harten, spreekt de Bijbel daar niet van, als de verborgen dingen des harten ook naakt en geopend zullen liggen. Dat zal wat zijn. Dat zal het erg wezen. Als je nog bij de vijanden hoort. Moet ik nog meer argumenten noemen uit het woord van God om u te bewegen tot het geloof? Als u nog een vijand bent, welke vorm de vijandschap dan ook heeft aangenomen, moet ik u nog meer argumenten noemen om uit uw vijandschap op te schrikken en te doen vluchten tot de Heere. Kan dat dan? Ja. Toen wij nog vijanden waren, zo zei het formulier van morgen met een citaat uit het 5e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Toen wij nog vijanden waren, heeft Christus zijn volk met God verzoend. Ziet u, dat is het wondere geheim. De Heere heeft twee manieren om zijn vijanden aan zich te onderwerpen. Het ene is dat hij ze met schaamte bekleedt. Alle die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn. Maar de andere manier is, hij doet ze door zijn liefde overweldigd, toch nog tijdig vrede met hem sluit. Door zijn liefde offensief overweldigd, brengt hij hen zover dat ze de wapenen van opstand en verzet neerleggen. En dat zij hem smeken om de vrede. Dat gebeurt ook. Welnu, laat dat dan in uw leven plaats mogen vinden. Vijand van God, geef uw verzet op. Schuil ook niet langer weg achter uiterlijke gewilligheid, terwijl uw hart niet recht is voor God. Grijp nog zijn sterkte aan. Maak nog vrede met hem. Smeek hem nog met God verzoend te mogen worden. Smeek om die overwinnende genade van de Heilige Geest, waardoor de mens het opgeeft, zijn verzet, en waardoor de mens gewillig gemaakt wordt. Smeek nog om dat reddende en reinigende bloed van Christus, opdat u niet met schaamte bekleed zult worden, maar opdat u moogt gaan behoren bij dat volk dat door diezelfde hand van de Heere met heil bekleed zal mogen worden. Opdat u zult mogen behoren bij dat volk van deze koning dat er een lust in krijgt om hem te erkennen, om hem te kronen. Want dat zegt de tekst ook. Wat er met die vijanden van gaat gebeuren, dat is maar één kant van de zaak. Maar op hem zal zijn kroon bloeien. En dat is natuurlijk ook weer via David, de grote zoon van David, zoals de berijming dat ook terecht gezegd heeft. De grote Davids zoon, op wiens hoofd de gloriekroon bloeit. Te midden van al dit is Christus toch groot. En zijn kroon zal bloeien. Wat betekent dat? Die kroon, dat is een van de attributen van een koning. De koning heeft er drie, waardoor zijn koningschap gekenmerkt wordt. Dat is de kroon, dat is de troon en dat is de scepter. Nu, hier gaat het met name om die kroon. En dat is teken van zijn waardigheid. Je kan ook zeggen dat is het teken van zijn overwinning. En dan zouden we misschien kunnen denken aan de lauwerkrans die de overwinnaars op de slapen gedrukt kregen. Maar die lauwerkrans verwelkt. Deze niet. Eeuwig bloeit de gloriekroon. Daar is geen verwelken bij. En daarom zou je misschien ook kunnen denken aan een gouden kroon. Die glanst, die schittert en die haar glans altijd behouden zal. Maar hoe we het ook verstaan moeten, één ding is duidelijk. Het gaat hier om het eeuwig koningschap. Het gaat hier om de heerlijkheid van de vernederde zoon des mensen, die thans aan de rechterhand van zijn vader gezeten is. Het gaat om hem wiens rijk geen einde zal hebben. Het gaat om hem die over al zijn vijanden triomferen zal. Het gaat om hem die straks zal hebben alle macht in hemel en op aarde. En nou gebeurt er ontzaggelijk veel om hem nog van de troon af te krijgen. Maar het is allemaal tot mislukken gedoemd. De hel bruist en briest. De vijanden maken zich sterk. De vorst der duisternis heeft zijn duizenden en tienduizenden. De antichrist gaat komen, die zich in de plaats van God gaat stellen. Die ook de allures van de Christus, van de koning, van de wereldregeerder zal gaan aannemen. Maar toch, ondanks alles, Christus is onaantastbaar. En weer geef ik het maar weer met die woorden die we zongen. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Waar komt dat nou in uit, dat zijn kroon bloeit? Wel, in het feit dat hij toch hoe langer hoe meer onderdanen krijgt. Dat hij nooit zonder volk is. Dat hij toch bezig is aan het vergaderen van die gemeente. En dat dat werk niet mislukken kan. Altijd weer zijn er die voor hem buigen en die vallen voor hem neer. Altijd weer in alle tijden en alle perioden in de geschiedenis zijn er die aan Satans macht ontrukt worden. De ene tijd meer dan de andere. De ene tijd is dat duidelijker dan in de andere tijd. Maar altijd gaat dat werk door. Nu eens hier, dan is daar, maar over het ganse wereld rond vergadert de zonen God zich die gemeente die bestaat uit hen die tot het eeuwige leven verkoren zijn. En het gaat echt waar worden wat Nebukadnezar gedroomd heeft. U kent die droom. Jongens en meisjes, jullie hebben toch ook die droom van Nebukadnezar wel eens horen vertellen? Die droom die Nebukadnezar eerst niet wist en toen moesten ze wijzen vertellen wat die droom was en toen moesten ze hem daarna ook nog uitleggen. Zij konden het niet, maar Daniel kon het, doordat de geest der wijsheid in hem was. En in die droom zag Daniel, dat zag Nebukadnezar, dat grote beeld met een gouden hoofd. En met allerlei andere lichaamsdelen van andere edele metalen. En toen kwam daar die steen, die zonder handen uit het gebergte losgehouden was. En die rolde met geweld naar beneden. En er was geen houden aan totdat die steen tegen dat grote beeld van Nebukadnezars droom aanviel. En dat hele beeld niet alleen omverwierp, maar alles vermorzelde en vermaalde. En toen lag die steen daar. Maar wonderlijk, nog wonderlijker dan wat Nebukadnezar eerst gezien had, dat was dat hij die steen zag groeien. En die werd tot een grote berg. En die grote berg die vervulde de gehele aarde. Zo zag Nebukadnezar. Wie is die steen? Wat is de bedoeling van dat onderdeel van die droom? Daniel heeft het uitgelegd dat er een steen zonder handen uit het gebergte afgehouden werd. Zo zegt hij in zijn verklaring. Dat betekent dit, o koning, dat er een ander koninkrijk zal komen. Niet van deze aarde. Niet opgericht met mensenhanden. Dat is een koninkrijk dat uit de hemel neerdaalt. Het koninkrijk Gods. En dat zal niet maar een hoekje van deze aarde, maar dat zal straks de ganse aarde vervullen. Dat zal straks zo vol de aarde vervullen, dat een andere profetie ook waarheid en werkelijkheid wordt. Dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Dat is het eeuwig bloeien van die gloriekroon. Satans macht is groot en geweldig, maar Satans macht wordt gebroken. De macht van de vijand is geweldig en in bepaalde tijden lijkt die macht van de vijand veel en veel sterker te zijn dan de macht en de heerlijkheid van het koninkrijk van Christus. En er zijn tijden in de geschiedenis geweest en we leven in feite ook nu weer in zo'n tijd dat het wel schijnt alsof het rijk van Christus tot niet is geworden. En toch, eeuwig bloeit die gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En de Heer heeft maar te spreken en het is anders. En de macht van de vijanden is beteugeld. En er worden er weer aan Satans macht ontrukt. Gemeente, dat is toch de enige grond die we hebben om voor te gaan. Ook in een tijd als de onze met de verkondiging van het evangelie. Dat de Heer maar te spreken heeft. En er wordt vanavond een jongen in het hart gegrepen. En er komt een meisje op de knieën. En een verstokte zondaar van 80 jaar, die geeft uiteindelijk het verzet een keer op. Om voor hem te buigen. En om hem te smeken: Heere, wees mij de zondaar genadig. En dat is vanwege die kracht van die koning. Die alle macht bezit. En die de sleutels heeft, ook van het verroeste slot van een zondaarshart. En hij is machtig om ook vanavond die sleutel om te draaien. En een mens anders de kerk te doen uitgaan dan die erin kwam. En een mens uit te drijven tot hem. Met de bede: Heere, help me, zonen Davids, ontferm u mijner. O ja, we hoeven daar niet aan te twijfelen, aan de macht van deze grote zoon van David. Zoals hij geweest is, zo is hij nog en zo zal hij zijn. En hij zal zijn volk vergaderen. Hij zal zijn kroon zien bloeien. En wie zorgt er dan voor dat die kroon op zijn hoofd komt? Ja, dat is Gods werk natuurlijk. Dat is het werk van zijn vader die hem met eer en heerlijkheid gekroond heeft. Toen de dagen van zijn vernedering voorbij waren. En toen hij in zijn verhoging mocht ingaan in de hemelse heerlijkheid. Toen heeft zijn vader hem loon gegeven, naam gegeven boven alle naam. Opdat in zijn naam zich alle knie zou buigen. En opdat alle tong zou belijden dat Christus de Heere is. Is Gods werk geweest om hem te kronen. Om hem die gloriekroon op het hoofd te zetten. En tot hem te zeggen: Heers, in het midden van uw vijanden, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot de voetbank uw voeten. Dat is Gods werk geweest om hem de boekrol in handen te geven. Zodat hij de geschiedenis mocht laten voortgaan. En zodat de Vader nu door hem alle dingen regeert. Zeker, dat is Gods werk. En toch zeg ik, het is niet alleen Gods werk om hem te kronen. Wiens werk dan nog meer? Wel, dat is nou een werk dat de Heer ook aan zijn volk leert. Begrijpt u wat ik bedoel? Er is een volk op deze aarde en ze waren van huis uit net zo vijandig en afkerig als de rest. Kinderen des toorns gelijk ook de anderen. Maar toen kwam daar die onwederstandelijke kracht in hun leven en toen ging het niet meer. Toen brak dat verzet. Toen gaven ze zich gewonnen. Soms op een hele overduidelijke manier, naarmate dat verzet groot en sterk geweest is en uitgeleefd werd. Zoals bij Saulus van Tarsen op de weg naar Damascus. En toen de Heeren hem arresteerden, toen was het verzet gebroken. Wie zijt gij, Heeren? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart de versenen tegen de prikkels te slaan. Heeren, wat wilt gij dat ik doen zal? Een ander mens, nietwaar? Het verzet gebroken. En wat is Saulus van Tarsen aan het doen? Die verhoogde Christus die hij vervolgd had. Die vervolgde Christus wiens naam hij wou uitroeien. Wiens volk hij wou vernietigen. Wat is Saulus van Tarsus nu aan het doen als hij tot die Here zegt. Here Kyrios, gebieder, koning. Wat wilt gij dat ik doen zal? Dan is hij bezig om hem eer te geven. Om hem te erkennen. Om hem te kronen. En naarmate hij verder geleid wordt op die weg en in de oefeningen van het waarachtig geloof, gaat hij dat met meer en meer lust en overtuiging doen. Ja, dat is toch het werk waartoe de Heere zijn volk ook roept. Ook bij anderen die het misschien minder spectaculair beleefd hebben. Maar toen de vijandschap brak en toen ze op de knieën kwamen en toen ze de Heere nodig kregen. En toen ze het zonder de Heere en zonder de genade des Heeren niet meer konden stellen. Toen werd in beginsel toch ook de begeerte in hun hart gelegd om bij hem te mogen horen. O ja, er kan een tijd zijn dat ze van hem, ik bedoel nu van die David, zo nog weinig afweten. En dat ze in de bevindelijke oefeningen en werkzaamheden en de gangen die de Heere met hen gaat nog maar weinig zicht hadden op de man van smarten of op de verheerlijkte Christus. Maar naarmate de Heere behaagt om verder met hen te werken en om hen verder te leiden en zijn zoon aan hen te openbaren en meer van de genade en van de grond van de genade te laten zien, meer en meer ook te verdienen de oorzaak van het heil waar ze dan naar hunkeren en waar ze in mogen delen te openbaren, naarmate de Heere meer laat zien van hem die zijn leven gegeven heeft en die nu het waardig is om gediend en geëerd te worden, naar die mate komt er ook de begeerte in hun leven om hem te eren, te kronen, de kroon op te zetten. Gij, o Lam Gods, gij zijt waardig te ontvangen alle eer. Dat zal het danklied van de verloste kerk zijn. Maar u hebt toch niet de gedachte dat ze dat daar pas voor het eerst gaan uitspreken. Dat wordt toch in beginsel hier op aarde ook al eens gedaan. Hier op aarde wordt dat toch ook al eens vanuit het bevoorrechte hart, de betuiging, de begeerte, Heere, mag ik u bedoelen. Geef me genade om u en u alleen te gehoorzamen. Dat is toch de inhoud, de zin van die woorden uit een van de psalmen. Elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En dan zie ik geen verschil in het neerwerpen van de kroon die de Heere ons geeft aan zijn voeten en het zetten van de kroon op zijn hoofd. Want het is door hem alleen en om het eeuwig welbehagen. Het is vanwege de drie-enige God. Het is vanwege de volkomen gerechtigheid en de genoegdoening van de Heere Jezus Christus. Dat zij zijn die ze zijn. Door genade. En als nou goed ligt. Zo pas heb ik een woord gesproken, ook tot avondmaalgangers, waar misschien het hart bij sidderde. Dat is soms ook nodig. Nu zeg ik het anders, als het nou goed ligt bij een oprechte avondmaalganger. Als het nou goed en oprecht waar is in het binnenste. Dat onze gang naar de tafel een uiting was van onze nooddruft en van onze ellendigheid en dat de enige hoop in ons leven gevestigd is op hem die gezegd heeft, ik zal haar kost rijkelijk zegenen. Ik zal haar nooddruftigen met brood verzadigen. Ik zal. Dan ligt daar toch in beginsel, afhankelijk naar de mate en de hoogte van onze geestelijke kennis, dan ligt daar toch ook in beginsel de begeerte om hem te kronen. Om hem de eer te geven. Om hem vanwege al zijn onverdiende gunst en goedheid groot te maken. Is dat niet de begeerte van de oprechte, de godvruchtige avondmaalganger, die het heeft mogen proeven en smaken dat de Heere goede tieren is. Dat de Heere nou uit onbegrepen en onbegrijpelijke zondaarsliefde naar zo iemand omzag. Daar is nou de Heere voor neergedaald op deze donkere aarde. Om dat mogelijk te maken, om dat weg te kunnen schenken. Nadat hij alles in een weg van lijden en sterven verworven heeft. Daar is de Heere nu voor arm geworden, daar hij rijk was. Daar heeft hij zich nu voor moeten ontledigen en vernederen en vernietigen. En de gestaltenis van een dienstknecht, van een slaaf moeten aannemen. Daar heeft de Heere Jezus nu het lijden des doods voor moeten aanvaarden. En heel die bittere weg is hij moeten gaan ten einde toe. En hij heeft alles volbracht. Opdat zijn volk het leven zou ontvangen. Met brood verzadigd zou worden. Opdat een gefolterd hart vertroost zou worden. Opdat een beangstigde ziel tot rust zou komen. Opdat een schuldig geweten gewassen zou worden en gereinigd van zonde en ongerechtigheid. Opdat een berg van zonde en schuld geslecht zou worden. Opdat een vijand van God met God verzoend zou worden en vrede zou mogen smaken. Opdat de weg die geblokkeerd was tot de troon van God weer open zou komen. En een mens door God verwelkomd zou mogen worden. Deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Wel, wie er toch iets van proeft en smaakt, zou hij niet zeggen uit de grond van zijn hart. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Kroon hem. Kroon hem, zondaar die begenadigd zijt. Kroon hem, als u hebt mogen proeven en smaken dat de Heere goede tieren is. Kroon hem, die de bron en oorzaak van uw zaligheid is. Kroon hem, die het waard is om eeuwig gediend en gevreesd en gedankt te worden. Kroon hem die uw leven van het verderf wilde verlossen en die het met goede tierenheid en barmhartigheid heeft willen kronen. Kroon hem die zoveel zondaarsliefde aan uw ziel wilde openbaren, dat hij u wilde oprapen uit de drek. En dat hij u met zich mee wilde trekken in zijn verheerlijking en in zijn verhoging. Kroon hem door in zijn wegen te wandelen. Door zijn geboden te houden. Door hem lief te hebben. Door hem te dienen. Door hem te gehoorzamen. Laat dat het vervolg van de avondmaal zondag dan mogen zijn. Een godvruchtige wandel. Waarin het openbaar komt dat er maar één voorwerp van geloof en van liefde is. Die dierbare borg, die genadige koning, die zaligmaker van zondaren. En zijn vader en de door hem duur verworven geest. Nou zijn er misschien ook mensen die dat ook zouden willen, terwijl ze geen avondmaal hebben durven vieren. Is dat zo? Mensen die geen avondmaal durven vieren, ja, kijk, geen avondmaal vieren kan ook nog een bewijs van vijandschap zijn. Het kan ook nog een bewijs van onverschilligheid zijn. Het kan ook een openbaring zijn dat we geen kennis aan hem hebben. En wat is dat? Dan geven we op zo'n grote zaligheid geen acht. Is dat ten diepste ook niet een openbaring van vijandschap? Bekeer u dan nog. Het kan ook wezen dat ons hart naar hem uitgaat, maar dat er zoveel obstakels en zoveel hindernissen zijn en dat het niet kan. Waarom niet? Heb er maar geen vrede mee. Maar zoek dat nu voor Gods aangezicht eerlijk uit. En als er hindernissen en obstakels zijn waardoor het niet kan, laten ze dan uit de weg geruimd worden. Opdat er een vlak veld mag komen. En opdat toch door alles heen dat de begeerte van uw ziel zal mogen zijn. Om hem, die enige volkomen zaligmaker, te mogen kronen. Door een leven van gehoorzaamheid, van afhankelijkheid, waarin de oprechtheid en de vroomheid u mogen behoeden. O ja, laat dat inderdaad dan de vrucht mogen zijn van deze avondmaalzondag. Dat is ook een voorsmaak van de zaligheid. Kijk eens, in de hemel doen ze dat. In de hemel doen ze het volmaakt. Gij, o Lam Gods, gij zijt waardig. Maar laat het volk dat in zichzelf nooddruftig is, maar met brood, met zijn lichaam, met zijn bloed verzadigd is, laat dat volk er dan hier maar mee beginnen. Amen. Psalm 89, het 15e vers. Samen danken. Heren, we willen u ootmoedig danken voor uw woord, dat ons ook vanavond weer die twee kanten heeft laten zien. En op grond van die twee kanten, eeuwig wel of eeuwig wee, of we leven in verzet en we weigeren de Heer Jezus als koning ook in ons leven te erkennen en we leven altijd nog vanuit dat rebelse beginsel, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust. En u hebt ons laten zien, heren, dat dat heel geraffineerd en gecamoufleerd ook nog zo kan wezen. Of we leven met de begeerte in onze ziel om hem wel te erkennen. En voor hem te bukken, hem te kronen, hem te eren, hem te aanbidden, hem toe te behoren, hem te gehoorzamen, met hem te leven. Heren, wij bidden van u dat dat laatste van ons allemaal zou mogen gelden. Niet het eerste, al moeten we ons op dat punt wel eerlijk onderzoeken en al zijn we daartoe opgeroepen. Heren, wij bidden evenwel dat door uw Heilige Geest, door uw genade en de toepassing en de bediening daarvan in ons leven voor het eerst of opnieuw die oprechte begeerte mag leven om u en u alleen alle eer en aanbidding waard te achten. En om zo alle wapens in te leveren, alle verzet op te geven en gewillig te mogen zijn op de dag van uw Heerkracht. Heren, wij bidden u, laat uw woord niet ledig tot u wederkeren, maar gebruik het om zondaren op te schrikken, om vijanden te ontdekken aan hun ellendig bestaan en aan de rampzalige toekomst die hen wacht als zij in die weg doorgaan, opdat ze nog in tijdens de dag der zaligheid u de Heere te voet zouden mogen vallen en u zouden smeken om de vrede. En dan laat gij toch ook u verbidden. Vijanden worden immers met God verzoend en alle die u vrezen, ze zullen het moeten erkennen en ze zullen het gewillig belijden. Ik was een vijand en ik ben het vaak nog vanwege het overgebleven verderf in mij. En toch een vijand opgezocht, een vijand overwonnen, een vijand op de knieën gebracht, een vijand die een vriend mocht worden. Heren, dat is het getuigenis van alle die u vrezen. Mag het ook het getuigenis worden van velen die nu nog vijanden zijn. Betoon zo uw onwederstandelijke kracht, Heren. En laten uw vrienden altijd zeggen, de Heere zij groot gemaakt. Leg steeds uw vrienden in de mond. De grote God zij eeuwig lof en ere, opdat ze u zo, Heer Jezus, mogen kronen, zoals ge het waard zijt. Zegen ons ook verder en hoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 72, het 8e vers. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.